Hallo, fijn dat je weer luistert. We gaan van start met nieuwe afleveringen van Nooit Geweten. Ik heb even lekker een paar weken rust genomen. Ik werd er ook meteen een beetje lui van. Ik ben toch beter in het maken van aflevering als er een beetje tijdsdruk is, ben ik bang. Maar goed, frisse moed nu. Ik ga meteen van start met een onderwerp waar ik, een beetje bang van ben. Het is me al te vaak gebeurd dat ik kleine foutjes maakte als ik vertelde over bacteriën, virussen, ziektekiemen, microben. Een fout daarbij zit toch in een klein hoekje. Maar ik ga het gewoon weer doen. Een verhaal over bacteriën en virussen. Ik ga mijn best doen om geen fouten te maken, maar als dat toch gebeurt, zal ik het in een volgende aflevering laten weten en ik zal het ook in de show notes bij deze melden. Sowieso waren er een paar punten waar ik wat zaken heb weggelaten of versimpeld, die zal ik ook in de show notes benoemen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 112. Op dit moment, terwijl je naar mij luistert, is er hoogstwaarschijnlijk een hevige strijd gaande in je lichaam. Misschien heb je een klein sneetje in je huid, zo klein dat je het niet eens kan zien. Een zandkorrel met een scherp randje schaaft langs je huid. Het maakt een paar huidcellen kapot. Geen probleem. Maar het maakt ook een heel klein openingetje in je huid. En op die zandkorrel zaten ook wat wilde micro-organismen. Die zitten namelijk echt overal. Of misschien dwarrelde een microbe mee met de lucht die je inademde en landde op het zachte, warme, vochtige weefsel aan de binnenkant van je longen. Of iets waaide tegen je oogbol aan, zo klein dat je er niets van voelde. Maar via het vochtfilmpje op je oog kon de microbe zo mee naar binnen in je lichaam drijven. En die micro-organismen die vinden de binnenkant van ons lichaam een heerlijke plek. Ze zijn er niet op uit om ons kwaad te doen, maar ons lichaam is gewoon een soort grote broedmachine. Bedoeld voor onze eigen cellen, maar ook heel fijn voor andere cellen. Het is er lekker warm, niet te, en er worden continu voedingsstoffen aangevoerd. Walhalla. Behalve dan dat we een immuunsysteem hebben. Dat beschermt ons tegen indringers, tegen vreemde cellen, maar ook tegen virussen en parasieten. Binnen korte tijd wordt de indringer herkend. Dit is er geen van ons. Witte bloedcellen omspoelen de indringer. Die witte bloedcellen hebben weer allerlei soorten. Er zijn er die vreemde cellen echt kapot maken, maar anderen hebben vooral de functie om ze in te kapselen en zo te neutraliseren. Nog weer anderen zijn vooral goed in het herkennen van foute cellen en ze als zodanig te markeren voor de opruimploeg. We hebben een aangeboren immuunsysteem dat de standaard gevallen meteen herkent. En dan hebben we ook nog het verworven immuunsysteem dat leert van indringers uit het verleden. Dat gaat langzamer, leren kost een paar dagen tot wel weken tijd, maar het is veel flexibeler dan het aangeboren systeem. Daarop is het hele idee van vaccineren gebaseerd. Dit hele systeem is extreem belangrijk voor ons en super complex. En daar wil ik het niet verder over hebben. Te moeilijk en te ingewikkeld. Ik wil het graag hebben over iets eenvoudigers. Het immuunsysteem van microben, van eencelligen. Veel eencelligen hebben namelijk ook een immuunsysteem. En ze hebben natuurlijk geen witte bloedcellen, ze zijn zelf een cel. Hun immuunsysteem beschermt ook niet tegen andere cellen, maar tegen virussen. Er bestaan een heleboel virussen die zich specifiek richten op het infecteren van bacteriën. Zulke virussen heten bacteriofagen. Als wij een virusziekte krijgen, dan weet een virus een deel van onze cellen binnen te dringen. De machinerie van de cel wordt dan gebruikt om het erfelijk materiaal van het virus te vermeerderen. Op die manier kan het DNA van het virus zich verspreiden zonder zelf al die moeilijke dingen te kunnen. En die truc kan je natuurlijk ook uithalen bij losse cellen, bij bacteriën. En net als wij liever niet willen dat een vreemde bacterie zich in ons lichaam kan gaan vermenigvuldigen, zo heeft een bacterie er absoluut geen belang bij om een virus binnen te krijgen. En daarom hebben ook de meeste bacteriën een eenvoudig immuunsysteem. Een bacterie is vergeleken met een mensencel vrij overzichtelijk. De bacterie waar we het meest van weten heet E. coli. Hij komt in enorme hoeveelheden voor in onze darmen en daarom noemen we hem ook wel de poepbacterie. Het DNA van E. coli bestaat uit maar 4,5 miljoen letters. Dat is maar een duizendste van ons DNA dat in al onze cellen zit. Een bacterie is ook maar een heel simpele cel. Er is geen celkern. En allerlei onderdeeltjes, zoals mitochondriën, dat heeft een bacterie niet. Het is eigenlijk een zakje met eiwitten en DNA in water. Dus als een virus erin slaagt om zijn DNA te injecteren in zo'n zakje, hoe weet je dan als bacterie dat er iets mis is? En wat kan je daar nog aan doen? Nou, daar hebben veel bacteriën dus iets slims voor. Ze hebben speciale enzymen aan boord die stukken DNA kunnen herkennen die niet in deze bacterie thuishoren. Ze kennen bepaalde korte stukjes DNA waarvan ze weten dat die niet in het eigen DNA voorkomen. Die enzymen scannen elk stukje DNA dat ze tegenkomen en zodra ze die volgorde tegenkomen, die dus helemaal niet hoort te bestaan in deze cel, dan knippen ze het DNA op die plek in tweeën. Dat moet wel van buiten komen. De werking van het virus wordt daardoor gedwarsboomd en de bacterie blijft gezond. Zulke enzymen noemen we restrictie-enzymen en ze zijn enorm belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de biomedische wetenschap. In de jaren 50 werd het eerste restrictie-enzym ontdekt in, verrassing, E. coli. Een bepaalde stam van E. coli bleek resistent te zijn tegen een bepaalde bacteriofaag. En het verschil tussen de twee stammen bleek in dat enzym te zitten. Met veel experimenteren kwamen ze erachter dat dit enzym DNA in stukken knipt, maar in altijd dezelfde stukken. Die restrictie-enzymen werden een van de belangrijkste tools in de biochemische gereedschapskist. Je kent misschien wel die plaatjes met zo'n soort streepjescode waaruit ze dan iets concluderen over een DNA-sample. Dat is wat ze doen met restrictie-enzymen. Je mengt het met een sample en dan kijk je hoeveel en hoe groot de verschillende stukjes worden. Een trucje dat we dus hebben afgekeken van het immuunsysteem van bacteriën. Nou is het een kenmerk van evolutie dat als de ene soort, in dit geval de bacterie, een slim trucje verzint, dat grote evolutionaire druk veroorzaakt bij de concurrent om hier iets op te verzinnen. En dat gebeurt dan ook. Bacteriofagen gaan natuurlijk zelf die specifieke stukjes ook vermijden. Bacteriën gaan dan weer andere combinaties gebruiken om op te controleren en zo krijg je uiteindelijk virussen die helemaal gespecialiseerd zijn in het infecteren van één heel specifiek soort bacterie. Het zou natuurlijk handig zijn als bacteriën ook een adaptief immuunsysteem hadden, zoals wij. Dat ze konden leren van infecties die ze eerder hadden meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld een speciaal restrictie-enzym zou hebben dat niet één specifieke volgorde letters verdacht zou vinden, maar dat de bacterie ergens een klein voorraadje van kleine stukjes DNA uit het verleden zou kunnen bijhouden om mee te vergelijken. Een adaptief restrictie-enzym. Tot vrij kort geleden dachten we dat dat voor bacteriën te hoog gegrepen zou zijn, maar inmiddels weten we beter. Al sinds de jaren 90 weten we dat er in het DNA van veel bacteriën, bijvoorbeeld ook bij E. coli, stukken zitten die er heel bijzonder uitzien. Het zijn stukken met telkens herhaalde stukjes van hetzelfde fragment en daartussen telkens wisselende stukjes. En wat opvallend was, die herhaalde stukjes zijn altijd palindromen, dus stukjes DNA die er van voor naar achter hetzelfde uitzien als van achter naar voor. Palindromisch betekent bij DNA iets subtiel anders dan bij gewone woorden, maar dat laat ik nu even liggen. Dus je hebt een flink stuk DNA dat eruit ziet als een telkens herhaald palindroom en daartussen willekeurige stukjes. Dus als we even parterre trap als palindroom nemen, dan ziet het DNA eruit als parterre trap ABC, parterre trap XIX, parterre trap BQP enzovoort. Verschillende bacteriën gebruiken verschillende palindromen. Wat kan hier aan de hand zijn? Hier is 20 jaar keihard onderzoek naar gedaan en inmiddels weten we niet alleen wat hier gaande is, maar we hebben er ook een nieuwe power tool in de gereedschapskist aan overgehouden. En het heeft de eerste Nobelprijs opgeleverd die ooit werd toegekend aan twee vrouwen. Die stukken met palindromisch DNA, met ogenschijnlijk willekeurige stukjes ertussen, die heten in het Engels Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Dus blokken van herhaalde, korte, palindromische stukjes met ruimte ertussen. Wat ik net beschreef dus. En als afkorting in het Engels heet dat dan CRISPR. Die term ken je inmiddels misschien wel uit het nieuws. En inmiddels weten we ook waar die stukjes voor zijn. Sommige bacteriën, ook E. coli, hebben namelijk net als wij ook een adaptief immuunsysteem. Zo'n stuk CRISPR-DNA, dat gaat niet over die palindromische stukjes. Het gaat om de stukjes ertussen. Die palindromische stukken hebben wel een reden. Het werkt zo, als je zo'n stuk CRISPR-DNA omschrijft naar RNA, dan plakken die palindromische stukjes heel goed aan elkaar. Het RNA vouwt dan dubbel en de palindroomstukjes kleven aan elkaar en het stukje ertussenin steekt als een soort lusje uit de structuur. En bacteriën hebben dan weer heel speciale enzymen die ronddrijvend DNA kunnen vergelijken met die uitpuilende lusjes RNA. Er zijn een heel aantal enzymen gevonden die iets lijken te doen met die CRISPR-stukjes. Ze noemen dat CRISPR-associated proteins of CRISPR-associated enzymes. Dus eiwitten die iets met CRISPR te maken hebben. Zo'n CRISPR-associated enzym wordt meestal aangeduid met de afkorting CAS, C-A-S. Er zijn er al heel wat geïdentificeerd en ze doen allemaal iets met het DNA op basis van wat ze kunnen vinden in het CRISPR-RNA. Bijvoorbeeld door midden knippen. Iedereen voelde wel aan dat hier een veel flexibeler variant van de aloude restrictie-enzymen uit te halen was. Als je een stuk CRISPR-RNA synthetiseert en aan het juiste enzym geeft, dan gaat het enzym precies zo knippen en plakken als jij wil. Het baanbrekende onderzoek hiernaar werd in 2012 gepubliceerd door Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier. Ze gebruikten een CAS-enzym uit een andere bacterie, namelijk een streptococcus, waar we normaal roodvonk van krijgen. Die heeft een enzym aan boord dat we nu Cas9 noemen. Een Charpentier en Doudna lieten zien dat we met dat Cas9-enzym en gesynthetiseerde stukjes CRISPR-RNA vrijwel onbeperkte mogelijkheden hebben in het knippen en plakken met DNA. In 2020 kregen ze daarvoor de Nobelprijs voor de scheikunde toegekend. Dit soort onbeperkte mogelijkheden geven ons natuurlijk ook een enorme verantwoordelijkheid. Er zijn zeker goede dingen mee te doen. Sikkelcelanemie is een nare genetisch bepaalde ziekte waar nu echte behandelingen voor in zicht komen met gentherapie. Daartegenover staat een scala aan ideetjes voor bacteriën en algen die biobrandstof moeten gaan produceren, muggen die genetisch resistent gemaakt moeten worden tegen malaria. Stuk voor stuk goed bedoeld, maar hoe voorkomen we onbedoelde bijeffecten? En nog los van wat we daar als mensheid mee gaan doen, vind ik het heel bijzonder. Ik vind het al bijzonder dat zoiets eenvoudigs als de poepbacteriën een eigen immuunsysteem aan boord heeft. Een systeem dat stukjes DNA waar het in het verleden last van heeft gehad, bewaart in een stuk van zijn eigen DNA als een soort naslagwerk. En dat wij vervolgens met het overlevingsmechanisme van de poepbacterie of de roodvonkbacterie gaan proberen om een nare mensenziekte te genezen. En dat is dan nog maar het immuunsysteem van een bacterie. Dit was aflevering 112 van Nooit Geweten. Amir Swaap stuurde me een tip om eens te lezen over bacteriofagen. Dank daarvoor. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.